Hoe leef ik vanuit de boom des levens? Nou, voor mij begint het ten eerste met een conclusie die ik heb getrokken. En jij mag zelf je eigen conclusies trekken. Maar ik geloof dat je, net zoals de drie-eenheid, kun je niet heel direct in de Bijbel vinden van dat er staat van God is een drie-ene God, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant is de Bijbel er vol van en heeft de Bijbel heel duidelijk bewijs dat God een drie-ene God is met Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus soms heb je heel directe bewijzen in de Bijbel en soms heb je heel indirect in de Bijbel. Bij mijn weten heb ik nergens in de Bijbel heel direct gezien dat Jezus zegt, ik ben de boom des levens. Maar zie je in de Bijbel wel heel veel indirect bewijs waaruit je kunt concluderen dat Jezus gewoon die boom des levens is. Heel veel woorden die Jezus spreekt, onder andere in Johannes, daar gaan we straks ook een aantal van lezen. Daar heeft hij het er altijd over van, in mij vind je leven, zonder mij heb je het leven niet. Alleen als je geënt bent in mij, kun je vrucht dragen. Dus voor mij begint het met de conclusie van, hoe ga ik nou leven vanuit de boom des levens? Het begint ermee dat ik in de eerste instantie erken, Jezus is de boom des levens. Vorige week heb ik daarmee afgesloten, ik ga nu dat Bijbelgedeelte niet opnieuw lezen, maar Johannes hoofdstuk 15, daar zegt Jezus dan. Alleen als je geënt bent in mij, kun je vrucht dragen. Anders is het onmogelijk om vrucht te dragen. Je kunt wel goede dingen doen, maar je kunt niet echt werkelijk leven. En laten we dan eens gaan kijken naar Johannes hoofdstuk 5. Dan spreekt Jezus tegen de schriftgeleerden of de fariseërs. En dan zegt hij in vers 39... Dan zegt hij, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Dus ik ga naar de kerk en ik studeer de Bijbel en ik zorg dat ik kennis krijg. En dan zegt Jezus, nou, de schriften getuigen ook over mij. Dus hij zegt niet dat kennis fout is. Hij zegt van, de schriften bestuderen, daar zit best iets goeds in. Alleen het gaat er niet om dat je die schriften bestudeert, maar het gaat erom dat je ontdekt waar de schriften over schrijven. De schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Essentieel is hier, je kunt de schriften bestuderen, je kunt naar de kerk gaan, je kunt weten over Jezus, maar je zult geen leven ontvangen tenzij je komt bij hem. Het is heel simpel, bazaal onderwijs. Maar waar Jezus ook de kerk toe terugroept in Openbaringen hoofdstuk 2, is eigenlijk heel simpel. Hij roept ons terug naar die eerste liefde. En wij kunnen dan naar die pas bekeerde kijken van, nou, wat zijn dat ook simpele zielen. Maar eigenlijk hebben zij simpel de waarheid omarmd waar het werkelijk om gaat. En hebben wij het evangelie veel te ingewikkeld gemaakt. Maar is het gewoon heel simpel. De enige manier om te leven is door naar Jezus toe te gaan. En dat doe je niet alleen op zondagochtend doordat je eerst zo'n lied zingt en dan zo'n lied zingt en dan zo'n lied zingt en dan zo'n lied zingt. En dan uiteindelijk komt er een preek en uiteindelijk komt er dit en dan tijdens een oproep uiteindelijk komt de Heilige Geest en dan ben je bij Jezus. Nee. Dat helpt en God gebruikt dat allemaal. Maar de essentie is, daarom was het ook zo simpel om dat net eventjes te doen. Gewoon op je eigen manier. Heilige Geest, ik heet u welkom. Want Jezus zegt dat de Heilige Geest is gegeven om Jezus te openbaren. Dus als je Jezus wil leren kennen, dan moet je de Heilige Geest welkom heten. En die laat je dan zien wie Jezus is. En een kerk, Waardevol Leven Gemeente, is er om je daarin te helpen en te ondersteunen. Maar ik zei het vorige week ook al. Je wordt niet deel van Jezus door naar de kerk te gaan. Maar door naar Jezus te gaan, word je deel van de kerk. Snap je? Je wordt niet deel van Jezus door naar een kerk te gaan. Maar door naar Jezus te gaan, maakt hij je ook deel van de kerk. Want daardoor verbindt hij ons met elkaar. En als je dat niet leert, dan kun je ook geen goede kerk vinden. Want dan is daar wat mis en daar wat mis en daar wat mis. En dit is fout en dat is fout. En dat, wat mij betreft maakt het niet uit of je nou naar deze kerk gaat, of naar de vrijgemaakte kerk, of de gereformeerde kerk, of welke kerk dan ook. Als je maar verbonden bent met Jezus, als je maar leven hebt uit hem, dan maakt het me niet uit waar je dat vindt en op welke manier je dat vindt. Want het gaat niet om de kerk, het gaat om Jezus. En vanuit verbondenheid met hem, door naar hem te gaan, word je ook verbonden met elkaar. Het is cruciaal, heel simpel, hele simpele waarheid. Maar het is wel zo simpel dat het daar helemaal om draait. Jezus zegt, je bestudeert de schriften. Jullie kennen de Bijbel ontzettend goed. Maar jullie komen niet bij mij en daardoor ontvang je geen leven. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Nou, blijf even je hand bij Johannes op succes houden, want dan gaan we zo naar terug. Maar dan kun je even met me meegaan naar Exodus 20. En dat laat iets zien over wat er in het Oude Testament al gebeurt. Het is niet zo dat alleen in het Oude Testament er al, of in het Nieuwe Testament we dit hebben ontdekt. Jezus zegt zelfs al, de schriften getuigen over mij. Nou, laten we eens kijken naar hoe bijvoorbeeld in het Oude Testament er één klein, en er zijn er veel meer, getuigenis is over Jezus. In hoofdstuk 20 van Exodus zijn net die 10 geboden geweest. Is net de wet gegeven en aan het eind wordt er gezegd van je kunt dan een altaar bouwen. En als je een altaar wil bouwen, ik lees hoofdstuk 20, Exodus 20, vers 24. Maak voor mij een altaar van aarde en slacht erop je schapen, geiten en runderen voor brandoffers en vredeoffers. Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen. En dan staat er dit. En als je voor mij een stenen altaar wilt bouwen, gebruik dan geen gehouwen stenen. Want door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijd je ze. Ik lees eerst even verder. En breng geen treden aan, want als je daar langs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien. Heel praktisch. Met twee dingen, hele cruciale dingen. Gebruik geen beitel om die stenen te bewerken. Met andere woorden, God wil dat je een altaar bouwt en dan wil hij dat je gebruik maakt van de dingen waarin hij heeft voorzien. Hij heeft voorzien in die stenen. Die mag je dan ook neerzetten. Maar je moet er niet met je eigen handen gaan beitelen. Het eventjes ietsje mooier maken, zodat het aan jouw eisen voldoet. Maar je mag het gewoon ontvangen zoals God het je gegeven heeft. Wat van cruciaal belang is om bij Jezus te komen, is het puur genade dat je bij hem mag komen en is het geen mensenwerk. Wij denken dat soms wel onbewust. En ook dit is zo simpel hoor, dit weten we toch al jaren. Ja, ik weet dat we dit al jaren weten. Maar zelfs Jezus zegt tegen zijn gemeente in Efeze, toch moet jullie even weer terug naar het begin. En soms is het begin zo simpel. Wij kunnen denken, ook zo'n gemeente als dit, nou dat hebben we allemaal lekker zelf gebeiteld. Of Ulf denkt, nou niet gebeiteld, gelast. En dat hebben we allemaal zelf gedaan. Allemaal prachtig. En dit podium, en Mendri, daar heb je lekker aan zitten te timmeren. En Ulfert en al die andere mensen. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. En dat mag ook. Maar als we denken dat we daardoor tot Jezus kunnen komen, dat is het grote onzin. Jezus, hier zegt God zelf al van nee, als je bij het offer komt, als je bij het altaar komt, als je op die plek komt waar er een schaap is, zonder vlek of rimpel die geofferd wordt, een beeld van Jezus, dan is het geen mensenwerk. Het is geen mensenwerk. Je kunt het niet uit eigen kracht. En dan het stukje van, hey, ook geen trap, dat je anders die geslachtsdelen ziet. Als je wel bij Jezus wil komen op basis van eigen mensenwerk, dan automatisch komen jouw zwakheden aan het licht. Altijd. Dat is van cruciaal belang om dat te beseffen. We hebben het over bij Jezus komen. We hebben het over geënt zijn in de boom des levens. We hebben het over het belang om bij hem te zijn. En ik wil heel duidelijk onderstrepen van, het is een keuze om te komen. Vanmorgen in de zangdienst werd er ook gezegd van, er zijn twee keuzes. Hij komt in majesteit en we leven in een tijd waarin we moeten kiezen. Dat is de essentie. Wij moeten kiezen, wij mogen kiezen voor de boom des levens. Maar dat is ook alles wat wij uit eigen kracht kunnen doen. Kiezen, ja, ik kom. En dan is het niet uit eigen kracht en niet uit eigen kunnen, want dan wordt je zwakheid gezien, die geslachtsdelen. Geen gehouden stenen. Geen eigen kracht. Leven uit eigen kracht is onmogelijk. Zelfs hoe God Adam al maakte. Hij maakte de hele structuur, maar het was nog steeds een dood ding wat er op de grond lag. En toen blies de geest daar adem over. En toen kwam leven. Niemand hier, niemand hier, niemand hier, niemand hier. Ik niet, jij niet, wij niet, wij. Niemand hier kan leven, zoals God het bedoeld heeft, uit eigen kracht. Er is maar één manier om echt leven te hebben. En dat is door een leven te leven die geënt is voortdurend in de boom des levens. En dat is Jezus. Nou, oké. Dus we weten, hoe kom ik bij de boom des levens? Jezus is de boom des levens. We mogen bij hem komen, het is niet door kennis. De Bijbel openbaart hem wel, maar we moeten naar hem toe. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe kom je nou bij Jezus? Volgens mij heeft Trace drie weken geleden hier ook gehad over Matteüs hoofdstuk 12, vers 30. Laten we die toch maar even opzoeken. Sorry, ik heb hier 12 vers 30 zijn, maar het moet 11 vers 30 zijn. En 29. Neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik lees ook nog vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn en onder lasten gebukt zijn, dan zal ik jullie rust geven. Ik heb het over komen bij Jezus. Hoe kom je bij Jezus? Hoe doe je dat? Door zijn juk op je te nemen, van hem te leren En dan zul je rust vinden. Nou, hoe neem je nou zijn juk op je? 3 weken geleden dacht ik, ik heb niet allemaal gehoord, maar ik heb wel mondeling gehoord waar ze het over gehad heeft. Heeft deze uitgelegd dat het juk meer was dan alleen iets wat op je schouders komt, maar dat het alles te maken heeft met de leren van een rabbijn. En de rabbijnen van die tijd, die zochten het beste van het beste. Als je het hebt over goed en fout, zij moesten het beste van het beste van het beste. En als je erdoor kwam, dan mocht je de rabbijn volgen. Als je er niet doorkwam, dan zei de rabbijn, ga jij maar weer doen wat je pa deed, want dat is waar jij goed in bent. Dus dat vind ik dan zo grappig, dat dan Petrus bijvoorbeeld aan het vissen is. Want blijkbaar is hij niet door de screening van de rabbijn gekomen. Was hij niet goed genoeg om een volgeling van een rabbijn te worden? En moest hij maar doen wat zijn vader deed, dat was vissen. En dat is wat Petrus ook deed. En dan komt Jezus voorbij. En dat vind ik zo'n prachtig beeld. Als Jezus dan voorbij komt en bij Jezus of bij Petrus komt en zegt van kom achter mij, laat alles achter. Dan is het niet eventjes, ik heb er altijd over nagedacht van nou, dat Petrus dat zomaar deed. Hij had een goedlopend bedrijf enzovoort. Gaat weg, paboos. Maar in die cultuur was het gewoon zo, als een rabbijn voorbij kwam, dan was het een eer als een rabbijn tegen jou zei, kom en volg mij, neem mijn juk op je. Dan zal ik je leren hoe je een volgeling van God kunt zijn. Dat was een eer. Dus toen Jezus dat deed bij Petrus, zei Jezus tegen Petrus, die rabbijn heeft je afgewezen, maar ik wijs jou niet af. Jij bent goed genoeg om een volgeling voor mij te zijn. En als Jezus aan het eind door Petrus verraden is, dan gaat Petrus ook weer terug naar die visjes. Hè? Dan gaat hij weer doen wat zijn vader altijd deed. En dan opnieuw komt Jezus en zegt hij van, Petrus, zelfs al heb je gefaald, ik kan je toch terugtrekken en je kunt bij mij komen. Want het is niet op basis van eigen kracht. Je kunt die stenen niet zelf houden. Het is op basis van mij. Geënt zijn in mij. Neem mijn juk op je. Kom bij Jezus. Hoe kom je bij Jezus? Nou, ik geloof dat het te maken heeft met dat, hè, we hebben het gehad over jij kunt kiezen, dat jij hem volledig accepteert als de koning over jouw leven. Dat je zijn onderwijs omarmt. Dat je zijn voorbeeld wilt volgen. En dat zijn leven jouw grootste inspiratiebron is. Je gaat dan niet de 4 evangeliën bijvoorbeeld, ga je niet lezen omdat het moet. Ik ben nu christen geworden en nu moet ik die evangeliën lezen en ik heb een bijbelrooster en dat hoort allemaal zo. Want dat is goed en fout en je moet stille tijd hebben. Dan zit je in die rechterkolom, daarvanuit ga je dan de Bijbel lezen. Nee. Als dat het geval is, sla dan die Bijbel alsjeblieft even dicht. Ik zeg het eventjes zo radicaal. Want het gaat er niet om dat het moet, maar het gaat erom dat jij in je hart verlangt om Jezus te leren kennen. En dat je weet, als je hem ontmoet, als je hem leert kennen, dan ontvang jij leven. Want Jezus zegt, kom bij mij, neem mijn juk op je. Dus mijn leven is een voorbeeld voor jouw leven. En als jij mijn leven volgt, zul jij rust vinden. Zul jij toekomst vinden, zul jij leven vinden. Leven zoals God het bedoeld heeft. Dus daarvanuit, als je dat wil, als je dat leven wil, dan ga je kijken, man, ik wil heel Matthäus doorlezen. En hoe ga ik het dan doorlezen? Ik wil leren van Jezus. Want hij heeft gezegd, kom bij mij, laat mij jouw rabbi zijn en volg mijn voorbeeld. En Jezus, die zegt continu allerlei zaken die jou helpen om jouw leven te enten in hem. Ik ontdek dat als je het vanuit dit perspectief ziet, van die ene boom, van kennis van goed en kwaad, en de boom van leven, dan ontdek ik, als ik bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 5 en 6 en 7 de bergreden ga lezen, dan preekt Jezus daar voortdurend over principes van, oké, hier is een voorbeeld van hoe het eruit ziet als je in de boom van kennis van goed en kwaad zit, en dit is een voorbeeld van hoe het eruit ziet als je geënt bent in mij. En elk woord wat Jezus spreekt, elk voorbeeld die Jezus geeft, elk ding wat Jezus zegt, is voor jou een sleutel en een voorbeeld. Niet omdat het moet, maar een mogelijkheid om te leren te leven vanuit de boom van leven. Dus het begint heel simpel. Kom bij Jezus. En als je komt bij Jezus, dan wil je zijn juk op je nemen. En als je zijn juk op je wil nemen, dan wordt Jezus jouw inspiratiebron. Je mag ook andere inspiratiebronnen hebben. Je mag leren van je leraren op school. En je mag leren van je baas op het werk. Of weet ik veel, misschien wil je daar helemaal niet van leren. En je mag leren van idolen en van alles en nog wat. Allemaal prachtig. Maar als je wil leven vanuit de boom des levens, dan is er maar één iemand die echt jouw inspiratiebron zou moeten zijn. En dan heb ik toch het woordje moeten. Dat is Jezus. Hij inspireert. Hij is niet, jij staat in het midden. En dan zie je die cirkeltjes even weer. Hè? Hier staat Lodewijk van Weerden. En dan heb ik daar God of Jezus of kerk. En daar heb ik mijn werk. En daar heb ik, ik. Nee. Hij speelt geen rol in jouw leven. Hij is de regisseur. Hij staat in het midden. Hij bepaalt. En jij zet jouw leven in om te kijken naar hem. Van Heer, wat kan ik van u leren? Hoe kunt u mij inspireren? Dus hoe leef ik vanuit de boom des levens? Jezus als inspiratiebron willen. Zijn koningschap accepteren en zijn onderwijs eten. Als voedsel om van te leren hoe je dagelijks mag leven. Terug naar Johannes 6. Dan gaan we naar vers 35. Jezus had hier net een fantastisch wonder gedaan. Heel veel mensen te eten gegeven door vermenigvuldiging van brood. En dan vragen ze hem over manna. En of hij hun een teken kan geven als hij echt de zoon van God is. En dat teken geeft hij dan niet. Maar hij zegt dan dit. Onder andere in vers 35. Daar zegt hij. Ik ben het brood dat leven geeft. En we hebben het voortdurend over leven. En dan vers 48 zegt hij het nog een keer. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. In hoofdstuk 5 had ik net over die farizeeën die de schriften bestudeerden en het leven niet konden vinden. Maar Jezus zegt, als je mij vindt en van mij eet, dan vind je het eeuwige leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nou, krijg je heftige discussie. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? En dan vers 53 zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Heel zwart weer dus Jezus hier. Als je het lichaam van hem niet eet en het bloed niet drinkt, heb je geen leven in je. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. En wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Jezus zegt, alleen door geënt te zijn in mij. Nou, prachtig dat we dat hebben geleerd. Maar oké, dat is leuk dat hij dat wil, maar hoe doe je dat dan? Nou, dan geeft Jezus hier een extra sleutel. Door van mijn lichaam te eten en mijn bloed te drinken. Nou, hoe doe je dat? Het kan een heel bloederig geheel worden. De mensen snapten er ook niks van toen ze dit hoorden. Die dachten, hoe doe je dit nou? 1 Korinthe hoofdstuk 10. Dat staat in vers 16. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. De beker waarvoor wij God loven en danken maakt ons één met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken maakt ons één met zijn lichaam. Vanmorgen wil ik gewoon die twee principes onderstrepen. Van hoe word je geënt in Jezus. Eén ding is door hem als jouw inspiratiebron te hebben. Dat hij op nummer één is. Dat hij voorop staat. Dat je hem bestudeert om van te leven. Maar een ander iets is ook heel concreet. Ook het avondmaal. Eten en drinken van zijn bloed. En ook dat avondmaal kan heel makkelijk iets verworden tot iets religieus. Iets goeds fout. Wat je dan als kerk doet één keer in de zoveel tijd enzovoort volgens de regels. Maar waar het mij zo om gaat, is dat we zaken, dingen niet doen omdat het moet of omdat het goed is om het te doen en fout is om het niet te doen. Maar dat we zaken doen vanuit het leven. Als je kijkt naar die eerste gemeente, dan braken ze het brood met elkaar op alle plaatsen. Niet alleen op zondag. Soms zie je dat ze juist in die tempel samenkomsten hadden, waarin er gewoon onderwijs was en waar gepredikt werd en waar niet het brood gebroken werd. Maar als ze bij elkaar thuis kwamen, deden ze dat wel. Peter en ik hebben van de week ook gewoon nog weer met z'n tweeën samen thuis het avondmaal gevierd. En dat is zo bijzonder om dat te doen. Niet om dat te doen omdat het hoort en dat je iets magisch maakt van die wijn of de druivensap wat je ook gebruikt en het brood. Maar omdat het begint bij Jezus is mijn inspiratie. Hij is mijn inspiratiebron. En daarvan uit kom ik bij hem en erken ik het offer wat hij voor mij gebracht heeft. En daarvan uit, als je dan die wijn drinkt en als je dan het brood eet, dan zeg je: Heer, ik eet van uw lichaam en ik wil opnieuw zeggen, ik wil geënt zijn in u. Ik hoop dat jullie mijn gedachtegang, want ik ga best breed. En dit zijn misschien wel preken die misschien goed is om ook via de website of zo nog eens een keer weer terug te horen. Want die zit veel in en het is cruciaal. Maar wat ik zo bijzonder vind is dat in Openbaring hoofdstuk 2 Jezus zegt: als je hiermee wil breken, toon berouw en breek. En het staat ook in de Bijbel als je bij het avondmaal komt, dat het belangrijk is om te komen met een verbroken hart. En als er dan nog zaken zijn tussen jou en je broeder of zus, dat je daarmee afrekent en wat dan ook. Maar het principe is opnieuw dat je komt vanuit verbrokenheid. Dat je komt vanuit het besef: ik kan deze stenen niet houden. Ik kan in ieder eigen kracht. Ik kan het niet maken. Ik kan niet. Het is niet uit mijn kracht, maar het is echt uw kracht. Een gebroken hart. Je komt bij dat avondmaal vanuit een verbroken hart. Dat je zegt van: Jezus, ik erken. Ik kan het niet uit mezelf. Ik kan geen voorganger zijn in dit huis en zorgen dat dit gaat zoals u het wilt uit eigen kracht. Dat lukt gewoon niet. Ik kan geen man zijn voor mijn vrouw uit eigen kracht. Dat lukt gewoon niet. Ik kan geen vader zijn voor mijn kinderen uit eigen kracht. Ik heb u nodig. Ik kom met een gebroken hart. En zo kom ik bij u en wil ik erkennen: ik kan niet leven zonder geënt te zijn in u. Maar ik kom nu en ik wil geënt zijn in u. En u nodigt me uit om te komen. En in die uitnodiging zegt u dat ik uw juk mag ontvangen. Dat ik uw onderwijs mag ontvangen. Uw voorbeeld mag volgen. En dat ik mag eten en drinken van uw bloed. En dat als ik dat doe, dan heb ik leven. En zo kom ik bij u. En ik toon berouw. En met het berouw tonen zeg je van: Heer, ik besef dat ik het opnieuw uit eigen kracht heb willen doen. Berouw is het eerste stapje van de weg tot bekering. Het begint bij berouw. Daarna vraag je vergeving van je zonde. En na vergeving van zonde bekeer je. En bekering is veranderd gedrag. Je ging eerst zo en je ging zo. Bekering is soms een weg. Dat is meer dan alleen een keuze. Het begint bij een keuze. Dat komt door berouw. Maar na berouw getoond te hebben en vergeving gevraagd te hebben, dan is dat die derde stap van een veranderd leven. En als je vanmorgen komt en we gaan samen het avondmaal vieren, om gewoon handen en voeten te geven aan waar we het over hebben gehad, dan is het niet mijn uitnodiging, maar Gods uitnodiging om te zeggen opnieuw: Jezus, ik wil geënt zijn in u. Ik wil eten en drinken van uw leven en van u alleen, want zonder u kan ik niet leven. Alleen in u. En ik heb spijt, ik toon berouw, ik erken, Jezus, dat ik het zo vaak uit eigen kracht wil, maar dat het me gewoon niet lukt. En dan zeg ik van: Heer, vergeef mij, vergeef ons deze menselijke neiging. En ik bekeer me ervan, ik wil het nieuwe leven ingaan. Ik wil weer als die pasbekeerde zijn, weer terug naar mijn eerste liefde. Niet weer volgens al die lijstjes die ik onder andere door mijn jaren van christendom heb gekregen. Maar ik bekeer mij en ik wil weer eten van de boom des levens. Zodat niet u uw lampenstandaard bij me wegtrekt. Dat doet me denken aan het liedje van David. Psalm 53 geloof ik. Cast me not away from your presence, O Lord. Laat mij niet weggaan van uw aanwezigheid. Want zonder uw aanwezigheid kan ik niet leven. Ik wil niet zonder u. Hier ben ik. Dat is de essentie van avondmaal. Dat is de essentie van waarin ook in hoofdstuk 11 van 1 Korinthe gesproken wordt. Dat als je het lichaam niet erkent, dat je dan eet en drinkt tot je eigen veroordeling. En dat is niet alleen het lichaam, de kerk, maar dat is juist het lichaam van Christus. En eigenlijk is het heel logisch. Want als je het lichaam van Christus erkent, de boom des levens, waar jij in gaat staan, dan erken je hem als de bron van leven. En dan is er geen oordeel meer. Want dan zit je niet meer onder de boom van kennis van goed en fout. Erken je het lichaam niet, dan kies je er dus voor om het te doen, het avondmaal bijvoorbeeld, vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. En dan automatisch is er oordeel. Want de boom van kennis van goed en kwaad brengt altijd oordeel. Altijd. Je oordeelt elkaar, je oordeelt zelf, je oordeelt de kerk, je oordeelt anderen. Je bril, geestelijk gezien, is vervuild. Het avondmaal gaat om reiniging en heiliging. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Het wast je gedachten schoon. Maar wij komen bij u, Heer, op dit moment. We komen in uw aanwezigheid. En we willen u erkennen, Zoon van God. Dank u wel voor het kruis, Jezus. Dank u, Jezus, voor wie u bent. Dank u voor uw offer. Dank u voor wat u voor ons heeft gedaan, Heer. Zo'n hoge prijs. Heer, we komen bij u als mens. En wij erkennen dat als wij bij uw offer komen, als we bij het altaar komen, dat zodra wij ook maar met de beitel op een van die stenen gaan hakken, dat we dan die stenen inderdaad ontheiligen. Omdat menselijke kracht is gewoon onmogelijk om in uw aanwezigheid te kunnen standhouden. Heer, als wij met een ladder zouden opklimmen, dan gelijk wordt onze naaktheid, onze schande wordt getoond. Heer, en zo komen wij vanmorgen ook niet op basis van eigen kunnen, eigen kundigheid, eigen kracht of eigen gerechtigheid of wat dan ook. Heer, maar we komen hier puur en puur en puur alleen op basis van uw genade die u heeft getoond aan het kruis en ook door uw woorden. Waarin u zei, kom bij mij allen die vermoeid en belast zijn. Neem mijn juk op je en ik zal je rust geven. Heer, dank u wel dat u mensen als Petrus, die al afgewezen waren door de religie van die tijd, toch heeft geroepen. Heer, wat is het heerlijk dat we niet afhankelijk zijn van religie. De vrouw die overspel pleegde, al 5 mannen had gehad en de 6e, daar had ze een issue mee of wat dan ook. En u zegt, kom bij mij en ik zal je levend water geven. Bronnen van levend water zullen uit je stromen. Heer, u heeft oog voor de mensen die afgewezen zijn en de boom van takken die op u geënt zijn, Jezus, die ziet er waarschijnlijk zo anders uit dan dat wij zouden denken. En wij misschien soms zouden willen. En Heer, vergeef ons die manier van denken. Vergeef ons dat leven waarin we zo soms bewegen vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. Heer, het is het virus van deze wereld. Heer, het is deze wereld binnengekomen door de zondeval en dat virus gaat rond, Heer. Maar u heeft het antibiotica waar dit virus niet tegen bestand is. En dat bent u zelf. Dat is uw offer. Uw offer aan het kruis. Dat is uw genade. Heer, en als wij vanmorgen komen, willen we eten en drinken. Niet alleen van een stukje matse en een beetje druivensap. Heer, we willen heel bewust bij u komen, Jezus. We willen u herkennen als het centrum van ons bestaan. Vergeef ons, Heer, dat zo vaak wij zelf het centrum zijn geweest. Heer, wees het centrum. Wees het centrum van ons bestaan. Heer, sta op nummer 1.
Amen.